Onze hulp en onze verwachting is ook in dit avonduur in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader en van Jezus Christus de Zoon in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uw entwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Wij zingen Psalm 27, het vijfde vers. Na de geloofsbelijdenis zingen wij van Psalm 72, het zesde vers, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Psalm 72, het zesde vers na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons gemeente samen bidden. Wat is uw goedertierenheid en uw trouw groot over ons, Heere, dat u ons het voorrecht geeft om vanavond in de kerk te zijn en wij allen even zoveel toonbeelden zijn van uw langmoedigheid, van uw geduld over ons. Dat u ons nog gelaten hebt in het heden van de genade. Wij moeten u bekennen dat wij dat zo gewoon en vanzelfsprekend vinden. Tenzij u zelf door de kracht van uw woord en de werking van uw geest de roeping die van boven is doet horen tot in het diepst van onze ziel en wij heden bedenken wat tot onze eeuwige vrede dient en beseffen dat wij mensen van de dag zijn. Want de dood gaat maar door. Elke dag weer opnieuw worden de graven gedolven. En nooit zegt het graf, nu is het wel genoeg. En wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen en wie redt zijn ziel van het graf? Wij bidden u, Heere, waar u ons vanavond ook deze dienst van het woord geeft, opnieuw geeft, dat wij dat zouden verstaan. Opdat wij niet even zouden schrikken bij al de gebeurtenissen die er op ons afkomen en soms heel dichtbij komen, zo diep ingrijpend en insnijdend, om dan weer over te gaan tot de orde van iedere dag, omdat ons leven zo is afgeplat en wij overal aangewend zijn. Maar dat u door uw geest werkt die heilzame verontrusting in ons hart. Mensenkind, ook gij gaat naar uw eeuwig huis. Wilt u ons daarvan doordrongen doen zijn, opdat wij hier en nu en heden de toevlucht zouden nemen tot hem die u ons gaf, Jezus Christus, die dood geweest is, maar die leeft. En dat er ook hier zou zijn dat verlangen van Advent. Dat verlangen naar u, o Heer Jezus Christus, dat u intocht houdt in zondaarsharten. Ja, meer nog dat er een verlangen komt, een heimwee komt naar de volkomen openbaring van uw rijk. Na de vervulling van uw belofte zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En waar geen zonde en waar geen ziekte en waar geen wonden en waar geen dood meer zijn zal. Maar leven, eeuwig leven voor uw aangezicht om u groot te maken. Wij vragen u, wilt u vanavond de prediking daartoe gebruiken? Om dat vuur van het geloof te ontsteken. En waar u het ontstoken hebt door uw geest middels de verkondiging van het evangelie. Of u dat vuur wilt aanwakkeren en wilt aanblazen. Opdat wij alles in uw doorboorde hand leggen. Mogen wij u vragen, Heere onze God, of u zo vanavond het spoor van uw woord wilt trekken en beslag wilt leggen, opdat wij er niet onder vandaan lopen, maar dat wij bevrijd worden van de banden die ons van nature binden aan de machten van deze wereld, aan de machten van de zonde, aan de machten van de overste van deze wereld, die mensenmoordenaar van den beginne die rondgaat en die ook kan en metterdaad verschijnt als een engel van het licht. Wilt u ons van die boeien en van die banden bevrijden en ons omringen met vrolijke gezangen van bevrijding, opdat uw naam zal worden geloofd en gedankt, gediend en gevreesd, ook door ons, tot in der eeuwen eeuwigheid. En wij aan uw woord, aan de prediking van Christus en dien gekruisigd niet voorbij zouden gaan, maar ons daaraan zouden toevertrouwen. Schenk ons dan genadige Heere, zoveel geloof als nodig is, om uw woord te horen en te geloven, en zo een eeuwige zegen te mogen wegdragen onder de verkondiging van uw woord. Maar u weet, Heere, wat ons bezighoudt ook in deze dagen, ook in deze ogenblikken. Wilt gij zelf uw ontferming en uw gunst bewijzen aan allen die in rouw zijn gedompeld, zo aangrijpend dat daar geen woorden voor te vinden zijn, en het elke dag opnieuw weer blijkt dat wij mensen zulke moeilijke vertroosters zijn. Mogen wij dan uw geest inwachten, de trooster bij uitnemendheid, die overtuigt van zonde en van genade, die onverbiddelijk streng en eenzijdig uitdrijft naar die ene grond en dat vaste fundament van de zaligheid van uw kerk, de Heer Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane, de te komen en te komen staande Heere en Heiland, wiens rijk geen einde zal hebben. Wilt u dan opbeuren wat voor u is neergebogen? Begeef niet en verlaat niet waar u bent, de God van heil. Ook al bent u zo groot dat er geen doorgronding is van uw verstand, en bent u zo groot dat voor u zijn de volkeren als een druppel aan de emmer en de volkeren als een stofje aan de weegschaal. Nochtans bent u die God die de krachten vernieuwt en die doet opvaren met vleugelen gelijk de arenden, en die voeten zet op die rots die Christus is, in die hoge vlucht van het levend geloof. Schenk het, werk het, versterk het. Mogen wij u zo vragen of u allen die onder een kruis gebogen gaan wilt oprichten, of u allen die in ziekte, in omstandigheden verkeren van zorg, wilt ondersteunen door diezelfde kracht en genade vanuit uw woord dat blijft. Opdat wij metterdaad ook op ons ziekbed het hoofd neer zullen leggen op uw gerechtigheid alleen, en niet menen het leven te hebben in en bij onszelf, maar het maar zingen, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Wilt u ouderen gedenken, ook die ouderen die gebogen gaan onder de zorg en de moeite van het leven, ook die ouderen die nog gevangen zitten in de banden van ongeloof, wankelmoedigheid, twijfelmoedigheid, en die geen vrede met u kennen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Wilt u bevrijden en die sleurgang van het leven doorbreken, en aan de avond van het leven groen en fris doen zijn om te verkondigen uw gerechtigheid alleen. Wilt u zo ook bevrijden onze jonge mensen die ook in die banden bekneld kunnen zijn en van nature ook metterdaad zijn? Wilt u door één wenk van uw almachtige kracht bevrijding schenken en zondaren trekken uit de duisternis tot uw licht en bekeren van de macht van Satan tot u de levende God, opdat ook hier een geslacht zal opgroeien wat u zoekt, wat u in alle oprechtheid dient en vreest, en wat dagelijks vraagt naar uw wil en naar uw sterkte. Wij bidden u, wees dan zelf vanavond in ons midden, door de kracht van uw woord en de werking van uw geest. En laat ons verblijd mogen worden door de verkondiging van uw daden. Hoor ons gebed in de naam van uw Zoon en uit enkel genade in de vergeving en uitdelging van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij lezen vanavond, gemeente, uit de Heilige Schrift. In de eerste plaats Genesis 14, de versen 18 tot en met 24. Daarna lezen wij Psalm 110. En in de derde plaats lezen wij uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 6, vanaf vers 16 tot en met hoofdstuk 7, vers 3. Genesis 14, vanaf vers 18, Psalm 110 en Hebreeën 6, vanaf vers 16. Genesis 14 vanaf vers 18. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester van de Allerhoogste God. En hij zegende hem. En zij gezegend zij Abraham, gode de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zei tot Abram, geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Doch Abram zei tot de koning van Sodom, ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles dat het uwe is iets zou nemen, opdat gij niet zegt, ik heb Abram rijk gemaakt. Het zij buiten mij. Alleen wat de jongelingen verteerd hebben en het deel van deze mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. Dan lezen wij Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. De Heere zal de scepter van uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden van uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, in heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw van uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Dan tenslotte Hebreeën 6 vanaf vers 16. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreken, waarin God willende de erfgenamen van de beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God, die Abraham tegemoet ging als hij weerkeerde van het slaan van de koningen en hem zegende, aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde, die voor eerst overgezet wordt koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, met welk is een koning des vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende, maar de Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. Tot zover. De tekst voor de verkondiging vanavond vindt u in de tweede schriftlezing, Psalm 110. En daarvan het vierde vers, Psalm 110, vers 4. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Tot zover. Wij gaan ter inleiding op de verkondiging met elkaar zingen van Psalm 110. Het eerste, het vierde en het vijfde vers. Dus heeft de Heer tot mijnen Heer gesproken. U heeft de Heer wien het nooit berouwd gezworen. De Heer zal steeds uw rechterhand verzellen. Psalm 110, vers 1, 4 en 5. U krijgt intussen de gelegenheid uw gaven af te zonderen. De eerste collecte voor de diaconie, die is bestemd voor de christelijke belangen. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij en de derde extra collecte eveneens voor de kerkvoogdij. God zegene u en uw gaven. Wij zingen Psalm 110, vers 1, 4 en 5. gemeente, op deze tweede Adventszondag overdenken wij Psalm 110. Een psalm vol van de heerlijkheid van Christus, een psalm waarvan Luther de Reformator heeft gezegd, dit is de echte hoofdpsalm. Gemaakt over onze lieve Heere Jezus Christus, waarin zijn persoon wie hij is, namelijk Davids beloofde zoon naar het vlees en Gods eeuwige zoon, waarin zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn hele koninkrijk zo duidelijk beschreven wordt, als het verder nergens in de schriften van het Oude Testament wordt gevonden. En inderdaad, gemeente, in deze psalm is alles voorhanden wat het hart van een christen weten moet in de hoofdzaken van het christelijk geloof. David, van hem is deze psalm. David, geïnspireerd door de geest, beschrijft, bezingt eerst de koning. De vader zal de zoon verheffen in de hoogste heerlijkheid. Dat zegt de vader tegen de zoon. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. En David hoort in de geest de stem van de Heere die spreekt tot de Messias. Hoort hij vanuit die verborgen gemeenschap waaruit ontstaat het verbond van de genade en al die heerlijke beschikkingen die daaruit voortkomen. Let u op de neerbuigende goedheid van God. Dat een sterfelijk oor dit hoort en dat de pen van een sterveling dit schrijft. De Vader zal de Zoon verheffen in de hoogste heerlijkheid aan zijn rechterhand, daar waar niemand hem vandaan kan halen, waar hij zal heersen. Hij is koning. Waar hij zal heersen in het midden van zijn vijanden. De Heere zal de scepter zenden uit Sion. De scepter van zijn sterkte. Christus ontvangt die. Van God de Vader als teken van zijn heerschappij. En die heerschappij over de vijanden wordt bepaald nergens anders door dan door het evangelie van de zaligheid. Van de kerk uit, van Sion uit, van de genade uit, oordeelt Christus. En van daaruit onderwerpt hij zijn vijanden. Wie zijn dat, die vijanden? Zij zullen als vijand gerekend worden die zich verzet hebben tegen het evangelie van Gods genade in Christus Jezus. Die zich niet overgeven aan hem. Die weigeren zich te laten zaligen. Dat zijn de vijanden. Binnen de kerk. En buiten de kerk. Vijanden van het kruis. Vijanden van Christus. Vijanden van de verzoening. Vijanden van het lam. Vijanden van de genade. Vrienden van zichzelf. Drieste tegenstanders, minzame tegenstanders, goedwillende tegenstanders, rechtzinnige tegenstanders, maar tegenstanders die zich openlijk verzetten en die zich veinzend voor zijn macht neerwerpen met een gehuicheld berouw, maar niet oprecht voor God. En zo zijn er wat vijanden buiten de kerk en binnen de kerk. Maar Christus zal heersen. Dat heeft David gehoord en dat heeft David opgeschreven en het is doorgegeven. Alle knie zal zich voor hem buigen. Dat is de ene kant. Maar er is ook een andere kant. Want deze koning zal ook een volk hebben. Hij zal een gewillig volk hebben, zegt David. Dat is een volk wat van vijand vriend werd. Hij zal een groot volk hebben, want hij is een groot koning. En het zal een gewillig volk zijn, weliswaar even vijandig van zichzelf als ieder ander mens. Daar is geen onderscheid op dit punt. Maar God zelf, Christus zelf, door zijn geest maakt dat ze hun verzet opgeven en dat ze gewillig worden. door ze aan te raken met de scepter van zijn genade, zodat de stroom van het berouw over de zonde voortkomt uit dat eens zo verharde hart. En het natuurlijk verzet wordt gebroken. En het taaie ongeloof wordt verbroken. En zondaren zich scharen onder die banier van koning Jezus. In de openbaring van zijn kracht haasten ze zich om zijn heerschappij te erkennen. Komen ze haastig op de roepstem van het evangelie van de koning. Net als de dauw. Zo gewillig zijn ze die neervalt in de morgen. Gewillig om voor hem te leven in de vreze van zijn naam. En dat alles door de kracht van het woord en de kracht van de Heilige Geest. Die wederkerigheid van het zichzelf Gode opofferen tot een levend dankoffer. Heerschappij die bepaald wordt door het evangelie van de zaligheid. En u voelt wel de tegenstelling, nietwaar? De vijanden die zich verzetten, vroom of onvroom, maar intussen alles aan Christus onthouden, en de vrienden die zeer gewillig zijn en die alles voor hem over hebben, bekleed met de gerechtigheid van Christus, geschonken door het geloof, toegerekend door het geloof, op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus. Gods volk zal alles voor hun Here en zaligmaker over hebben, omdat hij alles voor hen heeft overgehad. Zijn leven, want dat heeft hij opgeofferd. Gode. En daarmee raken we dan aan het priesterschap van Christus. En naderen we tot het hart van deze psalm. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat moet wel een hele belangrijke zaak zijn, nietwaar? Die de eeuwige God ertoe brengt om te zweren. En dat hem dat niet zal berouwen, nooit. De aanstelling door de Vader, de ordinering door de Vader gebeurt onder ede. En u weet, iedere aanstelling die onder eed plaatsvindt is gewichtig, belangrijk. De Heere heeft gezworen bij zichzelf. Hij heeft die eed voor zichzelf niet nodig. Hij is toch de waarachtige. Hij is geen man die liegen zal. Dat kan hij eenvoudig niet. Hij is ook geen mensenkind dat hem iets berouwen zou. Maar de Heere, zegt de apostel, bevestigt het priesterschap van Christus met een eed. Om ons de onveranderlijkheid van zijn raad en van zijn welbehagen te bewijzen. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Alle twijfel moet ten enenmale buiten gesloten worden. Gemeente, aanschouw dan in deze eedzwering die diepe en peilloze liefde van God. Bewonder hierin die aan alles voorafgaande, volstrekt eenzijdige liefde van God. Vele wateren zouden die liefde niet kunnen uitblussen. De vijandschap van de mens kan haar niet verbreken. Het ongeloof van zondige schepselen kan hier geen enkele verandering in aanbrengen. De listen van de duivel en de openlijke aanvallen van diezelfde vorst van de duisternis zijn niet in staat om die eeuwige liefde teniet te doen. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. En het berouwt de Vader niet in zijn gevende liefde. En het berouwt de Zoon niet in zijn offerende liefde. En het berouwt de Heilige Geest niet in zijn toepassende liefde. De grond voor het priesterschap, voor het eeuwig priesterschap van Christus, ligt vast verankerd in God zelf. De Heere zweert deze eed, omdat Hij genadig is en barmhartig, groot van waarheid en eindeloos goed, omdat Hij zijn vrij verbond wil vervullen, omdat Hij waarlijk de Heere is, de ik zal zijn die ik zijn zal, de eeuwige trouwe in zijn welbehagen, waardoor de hand van zijn Zoon gelukkiglijk voortgaat. Christus gemeente is dus waarachtig priester. Christus is volkomen priester. Christus is dus eeuwig priester. De eed van de Heere, die hem niet berouwt, die hem nooit berouwt, is daarvoor de garantie, de zekerheid. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Nee, dat kan niet en dat zal niet gebeuren. Dat zal nooit gebeuren. David kon op zijn God aan. In hem alleen was die vastheid. In hem alleen die trouw. In dat eeuwig priesterschap. Hij wankelt niet, hij wankelt nooit. Christus door God gezalfd, door God zelf aangesteld, door God zelf in het ambt geplaatst. Hij is geen priester die zichzelf daartoe heeft opgeworpen of die van elders is ingekomen. God heeft hem aangesteld in zijn ontfermende liefde tot het verlorene. Om de band te herstellen die gebroken was. Die gebroken liefdeband tussen de Heere en de schuldige zondaar. Christus, hij is priester. Hij is eeuwig priester. En voor priesters moeten we zijn in de lijn van Aaron, nietwaar? Is dat ook met Christus het geval? Nee. Aaron was wel de linie, het geslacht waaruit de priesters voortkwamen. Maar Christus was en is priester naar de ordening van Melchizedek. Christus vindt zijn type, zijn voorafschaduwing in Melchizedek. De vraag komt op, wie was dat? Wie was Melchizedek? De schrift toont hem ons als de koning priester van Salem, het latere Jeruzalem. In hem zouden we kunnen zeggen, bloeide nog na het oorspronkelijke priesterschap uit het paradijs. Hij had een prachtige naam. Melchizedek betekent koning van de gerechtigheid. We lezen van hem in Genesis 14. We lezen ook van hem op tal van plaatsen in de Hebreeënbrief. Hij is nog een van de vorsten in het oude Kanaan. Hij leefde, zoals we hebben gelezen, in de dagen van Abraham, de vader van alle gelovigen. Immers in dat hoofdstuk Genesis 14 staat dat Melchizedek Abraham tegemoet komt na een geslaagde veldtocht. En daar was Abraham aan begonnen om zijn neef Lot te bevrijden. En Abraham ontvangt dan van Melchizedek de zegen. Abraham erkent hem als priester van de Allerhoogste God. Dat is op zichzelf al een groot wonder. Zelfs Abraham, geroepen uit een gezin waar de afgoden werden gediend. En nu ontmoet diezelfde Abraham hier in Kanaan, midden in een afgodische omgeving, een priester die de Allerhoogste God dient. Melchizedek was priester van de levende God. God zelf heeft hem kennis gegeven, die kennis gegeven die noodzakelijk was tot de zaligheid. Bij zo weinig onderricht, immers er was nog geen geschreven woord en wet. En toch is Melchizedek standvastig gebleven. En in de Hebreeënbrief hebben we dan gelezen van hem dat hij was zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Lezen we van hem dat hij nog beginsel der dagen, nog einde van het leven had. Op de eerste aanblik, op het eerste gezicht, lijkt de conclusie gerechtvaardigd. Melchizedek had geen vader en had geen moeder. Dat zouden we misschien denken, maar die conclusie is fout. Want dat staat er niet in die Hebreeënbrief, dat Melchizedek geen vader en geen moeder had. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief wil beklemtonen
dat Melchizedek zijn roeping tot het priesterambt regelrecht van God had ontvangen en dat die roeping eenmalig was. Hij komt als het ware even tevoorschijn in Genesis 14 en hij duikt ook direct weer onder. En verder horen we niets van hem. Hij is zo weer verdwenen. En dat eenmalige, dat exclusieve, dat unieke, dat blijkt ook hieruit dat deze ordening van Melchizedek een andere is dan de gewone uit de lijn van Aaron. Want die ordening van Aaron was tijdelijk. En die ordening van Aaron werd bepaald door geboorte en dood. Wanneer in de geschiedenis van Israël een man tot het priesterschap werd geroepen, werd gewijd, dan was het nodig dat hij uit het geslacht van Aaron was. Dat priesterschap was dus erfelijk. Alleen de stam van Levi. En dan moest dus als het ware het geslachtsregister worden overlegd, waarop de naam van het voorgeslacht voorkwam. Dat ging dus over van vader op zoon. En je moest, zal ik maar zeggen, een uittreksel uit het geboorteregister meebrengen om aan te tonen dat je je in de goede lijn bevond. Dat moest blijken, dat moest aangetoond worden. En daaruit blijkt dat het priesterschap in de lijn van Aaron tijdelijk werd. Dat werd bepaald door de afstamming, de ordening waarbij de toegang beheerst werd door de dood, door het bloed, door de bloedverwantschap. Want het begin en het einde wordt bepaald door de dood van die ambtsdienst. Erfelijke opvolging. De dood is hier altijd de bepalende factor. Dus met vader, met moeder, met geslachtsrekening. Het raakt de oud-testamentische bedeling. Het is naar de wet van Mozes. Van zijn hemelse vader. En toen het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. En vanaf dat ogenblik had het priesterschap van Aaron geen recht van bestaan meer. Was geen priester, geen offer, geen altaar meer nodig. En nu dan Melchizedek. De orde. De ordening van Melchizedek. Wat was daar dan voor bepalend? Niet de geboorte, niet de erfelijke opvolging, maar de directe aanstelling door de hoogste soeverein. De ordening van Melchizedek is die van de rechtstreekse aanstelling. Melchizedek was dus geen priester omdat zijn vader dat ook was. Automatisch, vanzelfsprekend, natuurlijk. Maar hij was dat door de levende en door de directe roeping van de hemel. Dus niet de dood was hier bepalend, maar de roeping die van boven was, rechtstreeks door de Heere geordend, aangesteld. En deze Melchizedek, hij bekleedde het priesterambt niet, omdat hij een uittreksel uit het geboorteregister kon overleggen. Hij bekleedde dat niet naar geslachtsrekening, maar de Heere had hem geroepen. Melchizedek had uiteraard wel een vader en wel een moeder, maar dat was niet bepalend, beslissend voor het priesterschap. Rechtstreeks door de Heere geordend en aangesteld. Want de schrift haalt Melchizedek niet naar voren als mens, maar in de hoedanigheid van priester. In de hoedanigheid van het ambt dat hij bekleedde. En daarop valt hier in de schrift alle nadruk. Priester van de Allerhoogste God. Niet gemaakt uit kracht van eigen keuze, maar krachtens goddelijke keuze. Niemand was hem voorgegaan. En niemand in zijn geslacht volgde hem op. Melchizedek is geen priester geworden omdat zijn vader stierf, maar hij was een geheel enige priester, aangesteld in het oorspronkelijke priesterschap, naar Gods raad, door God geordineerd. En zo nu staat Christus voor ons, de Christus Gods, priester in eeuwigheid.
door goddelijke aanstelling, naar de kracht van het onvergankelijke leven, eeuwig priester, zonder vader ten aanzien van zijn menselijke natuur, zonder moeder en geslachtsregister naar zijn goddelijke natuur, van eeuwigheid gezalfd geweest. Hij is zonder begin en zonder einde van het leven. Gij zijt priester in eeuwigheid. En als priester heeft hij geofferd. Heeft hij het offer gebracht. Heeft hij de prijs betaald die er stond op uw en mijn afval van de levende God. Heeft hij zich geworpen in de vlammen van het goddelijk gericht om te betalen, om te voldoen aan het heilig recht van God. Op Golgotha is het enige, genoegzame, volkomen offer gebracht en het is door de Vader aangenomen. Op Golgotha heeft het bloed gestroomd van het lam waarin alleen verzoening te vinden is. Priesterlijk heeft hij zichzelf opgeofferd, gode, en ging hij die weg van de kribben naar het kruis om de wil van God te doen. En dat priesterschap dat houdt niet op na zijn offer aan het kruis, na zijn dood, na zijn hemelvaart. Het zet zich voort in de hemel. Priester is hij, zoals Johannes op Patmos hem zag. In het midden van de hemel als het lam, staande als geslacht, van voor de grondlegging der wereld. En die zijn kerk zal wijden, niet dan door het brengen van het offer, niet dan door bloedstorting, kon hij zich een volk ten eigendom vergaderen, niet dan door zijn genade alleen. Als hij zich dat volk vergadert uit vers 3, dat gewillig volk, dan werd dat zijn volk door genade alleen, niet dan door verzoening, dan door schuldvergeving alleen. En dat is het Advents-evangelie. Tegelijk het kruis-evangelie. Het is het evangelie van het grote offer dat gebracht is door deze priester naar de ordening van Melchizedek, die zichzelf priesterlijk gode heeft gewijd. Ik kom, o mijn God, om uw wil te doen. Mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn wil volbrengen. Dat is het voldoen aan het heilig recht van God. Want Sion kan toch alleen maar door recht verlost worden. Christus de priester, Christus het offer, tegelijk de enige hoge priester, de ware hoge priester, die met zijn eigen bloed is ingegaan in het binnenste heiligdom, opdat zijn volk weer zou wonen, met God weer zou wonen, onder één dak, in de gemeenschap met de drie-enige God. Hij de priester, hij het offer, hij ook het altaar. Aan hem alleen, hebben we dan ook genoeg om uit onze vervreemding, onze natuurlijke vervreemding van God, om uit onze vijandschap, onze natuurlijke vijandschap verzoend te worden. Hier stuiten we in deze 110e psalm op die wonderschone goddelijke heilseconomie. Dat nu in Christus alles is wat wij van nature missen en toch niet missen kunnen. Om wel getroost te zijn in leven en in sterven. Om in onze gebrokenheid aan hem verbonden te zijn, in hem alles voor de tijd en voor de eeuwigheid, in hem de vergeving, in hem de verzoening, in hem de vrede, in hem de rechtvaardigmaking, in hem de heiligmaking. Het is voor ons persoonlijk, wanneer zo wij hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Het is voor ons, mag ik dat zo zeggen, vanavond, wanneer wij afgetopt en uitgeteerd zijn, vastgelopen met dat priesterschap van Aaron. En dat wil zeggen, vastgelopen met alle eigen werk. Vastgelopen met de wet. Het Levitische priesterdom als zodanig zal niemand van ons hier in de kerk enige bekommering veroorzaken. maar wel de letter van dit priesterdom, voor zover het naar de wet heet. Doe dat en gij zult leven. Doe dat en gij zult leven. Wij moeten immers helemaal in overeenstemming zijn met de wet, met de 10 geboden. Daar mag niet één titel of jota aan mankeren, aan ontbreken. En die maatstaf van God is een heilige en is een absolute maatstaf. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen, daarmee vastlopen. Herkent u het? Dat alle pogingen die ik aanwend om het zelf te redden mislukken. En dat alle pogingen om het zelf te doen mislukken. En dat alles wat van mijzelf is, één grote mislukking is in Gods oog. En dat ook het nog het geweten nog zegt. En dat ook de duivel daaraan toevoegt dat het allemaal niets uithaalt. En nog een stap verder. De Christus waaraan u zich houdt deugt niet. U moet het toch maar bij de wet, meester, dokter, wet zoeken. Zelfreiniging. Maar in dit alles geen vrede. Wel droefheid. Heen en weer geslingerd worden, arm en ellendig. Wat een behoefte is er dan aan, hou vast. In het woord, in de belofte om niet om te komen. En hoeveelen hebben geen hou vast. Ouderen, jongeren, denken wel houvast te hebben, maar hebben geen houvast. Ten diepste dit houvast vanuit het evangelie van de waarheid Gods in Christus. Maar wij verkondigen u vanavond dat houvast, hier hebt u het. In mij is geen enkele gerechtigheid geen draad. Al mijn gerechtigheden een wegwerpelijk kleed. Door onvrede word ik voortgedreven. En de wet jaagt mij wel op, maar kan me niet geven wat ik nodig heb. En de werken van de wet brengen mij ook al niet verder. Hier hebt u het alvast, in deze priester, de regelrechte verwijzing naar het Lam van God. In een levend geloof, God toevallen in zijn heilig recht. En zo vastklampen aan hem, die door de Allerhoogste God mij een priester is, die de priester is, die over de gerechtigheid en over de vrede te gebieden heeft, en mij gerechtigheid en vrede wil en kan laten toekomen. Deze is Christus, naar de wijze, naar de ordening van Melchizedek. Dat is de zaak en dit is de weg, dat ik mij om gerechtigheid en om vrede enkel en alleen aan hem houd. En aan niets en aan niemand anders. En van hoeveel gewicht is dan dat priesterschap van Christus? Door een eed bevestigd. Daarin is heel ons heil. En heel de zaligheid. Daarin is een uitermate sterke vertroosting. In dat toevlucht nemen tot hem. Door op hem alleen te vertrouwen. En in zijn gemeenschap te leven. Die gemeenschap die opkomt uit die gemeenschap van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En de Geest die gemeenschap sticht, schept en onderhoudt. Daar klopt het leven voor de kerk. In hem haar hoofd. Die verbondenheid met hem. Dat zicht op hem. Dat schuilen. Schuilen bij hem, eer het te laat is. Eer het te laat is. Dat leven van de kracht van zijn vergoten bloed. Al die pogingen om het zelf te redden, maar opgeven. Alle eigen inbreng opgeven, niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween, gij kunt redden, gij alleen. Dat offer, eenmaal aan het kruis geschied, de grond en het fundament van onze zaligheid. Al zegt de duivel dan 1000 keer, die Christus is het niet. Hij is niet de rechte priester van God. En die u wil staven en stijven in uw eigen dunk en uw eigen gerechtigheid. dan zegt toch het geloof, hij is het wel, hij is de enige, hij is de volkomen zaligmaker. Want hij komt met priesterlijke bewogenheid tot de vermoeide en vastgelopen en afgematte ziel. En hij woont in het verbroken en het verslagen hart en verkwikt met zijn onuitsprekelijke vertroosting. Want in dit priesterschap is zoveel begrepen. En dat omvat zoveel dat we daar alleen maar voor van kunnen stamelen. Hij leeft altoos om voor de zijnen te bidden. Laat u dat troosten wanneer u op de zeef van de boze bent geworpen. De boze die maar rondgaat, of hebt u daar nooit last van? Dan moet u uzelf er toch eens op nakijken. Als die boze u met rust laat en hij kennelijk geen boodschap aan u heeft. Wie door de kracht van het woord en de geest van dood levend is gemaakt, en dat is toch het beslissende markeringspunt, die heeft wat te stellen met die hinderaar. Zijn influisteringen, zijn verschijningen als een engel van het licht, de strijd ertegen is zwaar en moet niet onderschat worden. Maar deze priester bidt dat het geloof niet zal ophouden. Hij is de hemelse voorbidder bij de Vader. Hij draagt zijn kerk op het hart. Hij vergadert zich zijn gemeente door woord en geest tot het eeuwige leven. En hij bewaart ook bij die verkregen verlossing. Gode zij dank. Want in zijn voorbeden draagt hij heel zijn kerk en wordt er niemand door hem vergeten. In zijn voorbeden, ook niet in die strijd tegen de wereld en tegen de zonde. O nee, deze priester maakt het ze allemaal niet naar de zin. De Heere kastijdt een iegelijk zoon die hij aanneemt, maar het is tot ons nut, niet waar? Al schijnt het geen zaak van vreugde, maar veel eer van droefheid te zijn. Het werpt van zich een vreedzame vrucht van de gerechtigheid, degene die erdoor geoefend worden, om te leren. Steeds weer te leren de les van de verootmoediging, de les van het buigen, om zo aan Christus verbonden te zijn en te blijven en te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is aan Gods rechterhand. Niemand kan en niemand zal in eigen kracht staande kunnen blijven. Zo zwak zijn wij en zo zwak blijven wij. Dat maakt klein en dat houdt nederig. Maar zo zullen ze volharden, ook in de donkerste nachten, ook in de grootste smarten, ook in de diepst denkbare wegen, ook in de grootste gevaren, want Christus bidt. Deze hoge priester bidt, en hij bidt zijn kracht naar me toe in mijn zwakheid. Wat een sterke, wat een machtige vertroosting als hij erin meekomt en wanneer dat open gaat, die priesterlijke dienst van Christus, die voorbeden van Christus, die de hoop van zijn ellendigen niet vergeet. Die Christus die zegent, priesterlijk zegent, zo breide hij zijn handen uit, zegenend, toen hij opvoer naar de hemel en nu is hij alle eeuwen door bezig. Met dat zegenen. Alles wat ons van hem toekomt, komt uit die zegenende handen. Onbegrijpelijk groot, allesomvattend. Die doorboorde handen, tijdelijke zegeningen, eeuwige zegeningen. Hij wil zegenen. Iedere verslagen zondaar die het moet zeggen alles verdorven en verkorven te hebben. Iedere zondaar die daar staat als een doodschuldige. Die wil hij zegenen met het evangelie van zijn genade, van de vrede met hem in zijn bloed. De geest die door het woord de zondaar overtuigt van zijn verzet, van zijn vijandschap, wat in ons aller hart zit. En zo wil werken de zegen, de vrede, de geest die ontdekt en die het evangelie toepast. Zodat het ruist in mijn hart, in mijn leven, de Christus, op wie ik me door de genade mag verlaten, is mij van de Vader gegeven. Dat evangelie ruist tegen de armen van geest, de hongerenden en de dorstenden na de gerechtigheid, de treurenden. Christus leeft, niet meer ik, Maar Christus leeft in mij. Als hij als vrucht van zijn priesterlijk werk zegenend afdaalt, dan brengt hij metterdaad alles mee. Wanneer ik me na lange en bange strijd uitlever en overgeef en mezelf helemaal verlies en eindelijk gewillig buig voor hem onder die zegenende handen en eindelijk breek met de zonde, ook met die ene boezemzonde. En eindelijk alle gronden, ook die van mijn godsdienstigheid, kwijtraak. En eindelijk weet dat ik mijn eigen dunk en mijn eigen gerechtigheid en in mijn eigen vroomheid voor hem niet kan bestaan. Het niet meer weet. En verlegen raak om hulp, om genade en ontferming, gegarandeerd is hij daar, zegenend, te schuilen bij hem, te schuilen onder die doorboorde handen, waar zelfs aardse verliezen omgebogen worden in geestelijke winst. Onder deze zegenende, doorboorde handen, aardse verliezen omgebogen worden in geestelijke winst. Is dat ook uw gebed geweest in deze dagen en is dat uw gebed? Waar zoveel mensen, en niet alleen in Middelharnis, maar op ons eiland, zo geraakt zijn door die dood. Is dat ons meeleven, meebidden, meestrijden onder die zegenende handen van Jezus Christus, waar ook diepe wegen gelouterd worden, waar onder die handen de stem van de hoge priester wordt gehoord: mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, dat de ziel daaronder wegzinkt in stille aanbidding en diepe verwondering, een beginsel van eeuwige vreugde in mijn hart. Onder die handen, daar is medicijn voor de diepst geslagen wonden. Daar is zelfs vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Onder die handen, hoe meer onvrede, hoe meer vrede. Hoe dieper gebogen, hoe rijker gezegend. Hoe meer gekneusd en verwond, hoe meer balsem ik ontvang uit het evangelie. De Christus, zijn priesterlijke dienst. Verstaat u dat? Dat is die levenslange les die me doet buigen wanneer deze hoge priester me middels het woord aanwijst. Niet alleen die zwakke plekken en onze tekortkomingen, want die hebben we tenslotte allemaal. Maar me bepaalt bij de bron. En dat is een vuile bron die daarbij doorstoot en niet in allerlei oppervlakkigheid blijft steken. En me uitkleedt en ontmaskert tot op het bot, zodat ik niets van mezelf overhoud om me zo te bekleden met het kleed van zijn gerechtigheid. Niemand en niets dan deze priester hebt u, heb jij, heb ik nodig. Hij die koninklijk bevrijdt en redt, hem heb ik nodig, hem hebt u nodig, schuilen bij hem. En de tijd dringt. God heeft uw dodelijke dag niet begeerd. God heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar God laat u verkondigen zijn leven midden in mijn dood. Zijn vrede in de onrust van mijn bestaan. Zijn zegen die geldt tegen elke vervloeking. Want de zegen van deze hoge priester is een eeuwige zegen. En deze zegen op de rechte wijze, op de Bijbelse wijze, op gelovige wijze verstaan. Deze zegen maakt machtig om duivel, dood en hel in het aangezicht te tarten en te zeggen: Christus is hier. En hij is machtiger dan al het woeden van de duivel. Hij heeft de wereld overwonnen. Hij is machtiger dan een beschuldigend geweten. Hij is machtiger dan een wet die niet anders kan dan eisen, doden, neerwerpen, aanklagen, veroordelen. Maar dat klemt dan wel. Dat hebt u wel begrepen, neem ik aan. Want schuilen wij niet bij Christus? Dan zijn we niet alleen verloren, maar dan gaan we ook verloren. Voor eeuwig. Voor eeuwig. In eeuwigdurende zelfaanklacht en wroeging. Niet gewild. Niet gewild. Christus komt. En hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Niet onder zijn zegenende handen gaan staan, maar daaronder vandaan lopen in eigenwilligheid. Onder die hoge priester van onze belijdenis vandaan. Wat moet God nog meer doen? Wat moet God nog meer doen? Zoekt mij, zegt God, en leef. Hij heeft het gezworen. Gij zijt priester. En het berouwt hem niet. Hij komt er niet op terug. En daarom zal er zijn een volk dat uitziet, dat adventsverwachting kent. Dat leeft door het geloof, het aanhoudende gebed en hem blijft verwachten. Want Christus komt dan wel om te oordelen, maar hij komt eerst en vooral om zijn bruidskerk voor eeuwig thuis te halen. De overste leidsman van de zaligheid, die bekleed met dat witte kleed, gewassen en gereinigd in het bloed van het lam. En is er in hen die hem liefhebben, die ene aanhoudende stem van de geest, van het gebed, van de worsteling tegen de antichrist. Trek voort, o held, wij volgen u na, gewillig, en horen alleen naar uw stem, totdat wij met u zullen staan in de poorten van de stad die gij gegrondvest hebt, in uw bloed. Wie is er onder ons vanavond, geliefden, die de diepte van zijn verlorenheid ervaart, en wie roept tot God? Haast u, o God, wil bijstand zenden. Kom maar. En hoor het woord van de Vader zelf. Het is op zijn gezag dat we u heden verkondigen. Geen wet en geen eigen werk kan u redden. Maar het zal de Vader niet berouwen. En het zal de Vader aangenaam zijn. En u zult voor eeuwig behouden zijn. Uw zonden op het lam. Die nu gezeten is aan de rechterhand van God in zijn heerlijkheid. In de volkomenheid van zijn hoedanigheden en ambten. Verzoening doende door zijn bloed. Die koning van Gods heerlijkheid blijft heersen zonder eind van dagen. En gij, o volk dat hem verbijt. Hij ziet u worstelen, lijden, klagen. Houd moed, klein kuddeke, houd moed, het heelal is hem gegeven. En hij gaf voor u zijn bloed, hij leeft. En gij zult leven. Toont dan der kruisbestrijder een macht, zich in deze sombere tijd steeds driester. Gesproken blijft het woord in kracht, tot deze koning hoge priester. Naar Melchizedek's ordening, gans verse legerscharen, zal tot een laatste worsteling de dageraad u baren. Amen. Wij zingen gemeente van Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg. Psalm 89, vers 15. Laat ons gemeente samen danken en bidden. Hoe past het ons, Heere, uw grote en heerlijke naam te danken, dat gij die vastheid in de verkondiging van het woord aangereikt hebt, ook deze avond. En wij daar antwoordend op mochten zingen, belijdend. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Laat dat woord ook van deze dag, van deze avond met ons mee mogen gaan. Opdat wij het als eenmaal een Maria, die de woorden van de hemel hoorde, bewaarde in haar hart. Geef ons die genade, opdat het wat uitwerkt, wat nalaat, waar ook wij, soms heel onverwacht, opgeroepen kunnen worden om voor u te verschijnen. En wij dan naar het gehoorde evangelie op deze dag geoordeeld zullen worden. Werden vanavond en werd vanmorgen de sleutelen van het hemelrijk gehanteerd. Ging de deur van het koninkrijk open en dicht. Wij bidden u dat we door uw genade in mochten gaan. En mogen delen, zaligmakend mogen delen, in dat volkomen offer van uw Zoon, Jezus Christus, eenmaal aan het kruis geschied. Wij vragen u ootmoedig of u die verkondiging van het evangelie wilt zegenen, onder ons, op ons eiland, in ons land, over de grenzen tot aan de einden der aarde, onder Israël en onder de volkeren, onder de kerken de verdrukking, onder overheden die confereren en topconferenties houden, onder machten en krachten. Want gij, o Heer Jezus Christus, heerst. En gij zult heersen. En dat mocht ons vanavond uitermate vertroosten, dat u erboven staat en dat u op weg bent naar uw toekomst. En dat u nooit laat varen enig werk dat uw hand begon. Wij bidden u of u in het bijzonder wilt gedenken die families die deze week om een open graf zullen staan. Laat die doorboorde handen van Christus, die zegenende handen van Christus opgemerkt mogen worden. En laat vanuit die zegenende handen uw kracht en uw troost neerdalen op uw bezwijkende erfenis, als de dauw, opdat ook in dit verlies die geestelijke winst genoten en geboren mag worden, om in het heden van de genade die God te zoeken en die God te dienen en die God te vinden, die het waard is om gediend en geloofd en geprezen te worden. Wij bidden u die zegen ook af, Heere, over het gezin van onze ambtsbroeder, onze collega, dominee van Tricht, en zijn gezin, zijn familie, waar de grootmoeder van dominee van Tricht de weg is gegaan van alle vlees en die ook deze week begraven zal worden. Wilt u ontferming bewijzen, gunst en genade, goedheid en trouw, en door alles heen ruimte maken voor uw evangelie, voor het eerst of opnieuw, opdat dat heimwee er zal zijn om in de navolging van Christus Jezus te wandelen, onze treden te zetten in zijn spoor, leven het leven van geloven, hopen en liefhebben. Waarbij het geloof eenmaal zal overgaan in aanschouwen. Waarbij de hoop wordt vervuld. En waarbij de liefde blijft. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. drie ene God, u zij, al de eer, amen. Wij zingen tenslotte het gebed des Heeren achter de psalmen, het derde en het negende vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, want uw is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht. Uw is al de eer, het derde en het negende vers van het gebed des Heeren. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.